Gemeente, een enkele mededeling. De collecte, de tweede collecte, is vandaag bestemd voor de kerkelijke kassen. En in verband met de bejaardenreis van aanstaande woensdag zal de kerktelefoonuitzending van woensdagavond nu verschoven worden naar de donderdagavond. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn naam, dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit de 18e psalm, psalm 18, en daarvan de versen 8 en 9. Hun zijt gij goed die goede tieren handelen, en ik kan met u door sterke benden dringen.
Thank you.
gemeente, wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit het boek Genesis, hoofdstuk 6, de versen 9 tot en met 22. Genesis 6, de versen 9 tot en met 22. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we van Psalm 31, het 17e vers. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. 31 vers 17. Genesis 6 vanaf vers 9, dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. Noach gewon 3 zonen, Sem, Gam en Jafet. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vervuld met wrevel. Toen zag God de aarde en ziet, ze was verdorven. Want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zeide God tot Noach: Het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met wrevel, en zie, ik zal hen met de aarde verderven. Maak u een ark van goverhout. Met kamers zult gij deze ark maken, en gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. En aldus is het dat gij haar maken zult, 300 ellen zij de lengte van de ark, 50 ellen haar breedte, en 30 ellen haar hoogte. Gij zult een venster aan de ark maken, en gij zult haar volmaken tot een el van boven, en de deur der ark zult gij in haar zijde zetten. Gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken. Want ik zie, ik breng een watervloed over de aarde om alle vlees waarin een geest des levens is van onder de hemel te verderven. Al wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw huisvrouw en de vrouwen van uw zonen met u. En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, 2 van elk doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden. Mannetje en wijfje zullen ze zijn. Van het gevogelte naar zijn aard, en van het vee naar zijn aard, en van al het kruipend gedierte van de aardbodem naar zijn aard, 2 van elk zullen tot u komen, om die in het leven te behouden. En gij neem voor u van alle spijs, die gegeten wordt, en verzamel ze tot u, opdat zij u en hun tot spijze zij. En Noach deed het, naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. Onze tekst voor de prediking van deze morgen is het laatste vers van het schriftgedeelte wat we zojuist gelezen hebben. 22e vers van Genesis 6. En Noach deed het, naar al wat God hem geboden had, alzo deed hij. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. We willen de Heere danken dat zuster Satter in de afgelopen week uit het ziekenhuis thuis mocht komen. We willen de Heere ook danken dat zuster Maasdam, die in haar huis een lelijke val maakte, toch door Gods goedheid gespaard bleef en dat er verder geen ongelukken zijn gebeurd. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heere, u hebt ons ook aan de morgen van deze eerste dag van de nieuwe week weer in de gelegenheid gesteld om naar uw huis te komen en om te horen naar de woorden der zaligheid, de woorden van het eeuwige leven. Er is een week voorbij gegaan waarin gij ons allen hebt willen sparen en verzorgen. Zegeningen van uw hand hebben we mogen ontvangen en dat wel in ruime mate. Maar nu geeft u ons op deze zondag weer dat grote voorrecht en die uitnemende zegen dat wij naar het goddelijk woord mogen komen luisteren en dat u nog een boodschap voor ons hebt. U zou ook kunnen zwijgen, heren. Zwijgen vanwege het feit dat wij u zo getergd hebben met onze zonden en omdat we zoveel oneer en smaadheid u aangedaan hebben. U zou kunnen zwijgen van elk woord van genade, zodat er voor ons geen boodschap zou zijn. Maar dat zwijgen zou op zichzelf al een oordeel zijn, o God. We hebben het overigens wel verdiend. En laten we dat ook eerlijk erkennen. En laten we ons daarom ook voor uw heilig aangezicht diep verootmoedigen. Om voor u te bukken en uw recht te billijken en uw rechten te erkennen. Heren, en toch u spreekt nog. U bent nog de God die ons heil zoekt, toch nog. Ondanks alles wat wij u hebben aangedaan. En ondanks al de onwil die we betoond hebben en de afkerigheid. U bent toch nog de God die ons heil zoekt. Heren, hoe zouden we dat ooit genoeg kunnen waarderen? Geef dat we het verstaan mogen vanmorgen. En geef dat uw woord, als dat dan tot ons komt, zo ook ingang mag vinden in onze harten, dat we er echt door mogen worden aangesproken. Dat ons oor niet alleen open staat voor wat gij te zeggen hebt, maar ook ons hart en dat het vrucht mag dragen en dat hoorders van het woord ook daders van het woord mogen zijn. U kunt dat bewerken, o God, wij niet. We zijn in dat opzicht ook weer geheel afhankelijk van u en zo zien we in dit ogenblik ook tot u op. In die afhankelijkheid, Heere, bezoek gij ons en werk gij in ons midden. En laat uw geest uitgaan en krachtig en heerlijk onder ons werken. Uw woord toepassend aan de harten, bekering werkend waar bekering nodig is. Geloofsgehoorzaamheid werkend waar dat van ons uit ontbreekt. Ja, geeft u ons alles, Heere, opdat wij met vrucht uw woord mogen ontvangen. En opdat ook deze kerkdienst mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Die naam die het zo waard is om geprezen te worden. We danken u, Heere, voor alle bemoeienissen en vooral de zegeningen die we ontvingen. Ook voor bijzondere voorrechten, zoals u dat aan zuster Satter hebt gegeven, die na zoveel weken in een ziekenhuis te hebben verbleefd, nu in de afgelopen week naar haar eigen huis mocht terugkeren om opnieuw met uw hulp verder te gaan onder gewone omstandigheden. Heere, geef dat dat inderdaad ook zo mag wezen. En dat zij door uw hulp onderhouden en gesterkt ook verder mag gaan op de weg die gij wilt dat ze gaan zal. En mag haar verwachting dan van u de Heere wezen in elk opzicht, voor lichaam en ziel beide. We erkennen uw goedheid ook voor het feit dat u zuster Maasdam gespaard hebt en dat u vererger hebt willen bewaren. En wilt gij ook haar nabij zijn in haar ouderdom en haar dragen en bijzonder ook uw nabijheid, uw gunst, uw genade bewijzen. Zegen gij allen, heren, die een moeilijke weg moeten gaan. Er zijn zorgen in het leven van die en gene. Er zijn moeiten. En er zijn soms ook geen oplossingen te bedenken. Bij het ouder worden en bij het minder worden als de krachten gaan wijken. Bij het eenzaam worden. Bij de rouw die verwerkt moet worden en het verdriet dat daaruit voortvloeit. Heren, we zijn als mensen zo weinig in staat om elkaar echt iets te geven en voor elkaar te doen. Maar bij u is hulp en raad en uitkomst en genade. Heren, laat u dan niet onbetuigd. Maar wilt u het geven en wilt u het doen ervaren dat er inderdaad hulp is bij u. In elke weg en voor elke last en onder elk kruis en bij elke moeite. Zegen uw woord waar het vandaag ook gepredikt wordt. Zegen het, Heere. Sterk uw knechten tot de arbeid waartoe gij hen roept. Maak hen gewillig, maakt u hen getrouw. Maakt u hen bekwaam, maakt u hen dienstbaar, opdat door hun hand en door hun woord uw werk mag voortgaan. Ja, dat uw werk gezien en openbaar komen mag en dat het zo ook in deze wereld bekend mag worden, Heere, dat gij bezig zijt uit alle geslachten van deze aarde uw gemeente te vergaderen, tot het eeuwige leven verkoren en voor de eeuwige zaligheid bestemd. Zegen gij zo de prediking van vandaag. Maakt uw weldaden heerlijk, ook daarin dat u zondaren uit Satans machten rukt, om ze aan uw dienst te verbinden. En ook hierin, Heere, dat ge uw volk opbouwt en onderwijs geeft, en bekwaam maakt om u de Heere te dienen en om in uw wegen te wandelen in gehoorzaamheid en hartelijke en oprechte toewijding. Scheld ons al onze misdaden kwijt en zie op ons in gunst van boven om Christus wil, ter wille van dat bloed dat hij gegeven heeft en dat offer dat hij gebracht heeft, waarin gij, o God, immers een welbehagen hebt, een welgevallen genomen hebt. Hoor ons om zijnentwil. Amen. We zingen uit Psalm 138, het eerste en het vierde vers. 138, het eerste en het vierde vers. Noach heeft genade gevonden in de ogen des Heren. Zo heeft het 8e vers van Genesis 6 ons verteld. God heeft onderscheid gemaakt tussen Noach en de anderen. Onderscheid waar het van nature niet is. Want Noach was van zichzelf uit niet beter dan zijn buurman of dan wie dan ook in het menselijk geslacht. Wat van die anderen gold, gold ook van Noach. In zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. En er was ook in die dagen niemand die uit zichzelf naar God vroeg en die uit zichzelf in de wegen van de Heere wandelde. En dat van Noach geschreven kan worden, zoals het eerste gevers van het schriftgedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben, zei dat van Noach geschreven kan worden dat hij rechtvaardig was en dat hij een oprecht man was in zijn geslachten en dat hij met God wandelde, dat moeten we niet verklaren uit enige deugd aan de kant van Noach, maar dat is nu alleen te verklaren uit het feit dat Noach Gods genade heeft ontvangen. En dat die genade Gods hem anders heeft gemaakt dan de anderen. En in de beleving van die genade, zo staat er, wandelde Noach met de Heere. Hij kende de verborgen omgang met de Heere. Hij kende dat geheim van het uitstorten van zijn hart voor de Heere. Maar hij kende ook dat spreken Gods tot zijn hart als antwoord op zijn gebed. En in die verborgen omgang, in die wandel van Noach met de Heere en van de Heere met Noach, gebeurt het op zekere dag dat de Heere Noach op de hoogte gaat stellen van zijn plannen. Van zijn plannen ten aanzien van wat hij zal gaan doen met de wereld. En Noach krijgt het uit die goddelijke aanspraak, zoals het in Hebreeën 11 vers 7 genoemd wordt. Noach krijgt het in die ontmoeting met de Heere van de Heere te horen dat God zijn oordelen zal gaan brengen over de wereld. En het zullen verschrikkelijke oordelen zijn. Oordelen waardoor het ganse geslacht der mensenkinderen zal worden verdelgd van de aardbodem. Oordelen waarin zelfs alle leven zal worden verwoest. En daar schrikt Noach ongetwijfeld van. Maar de Heere laat het niet alleen bij de aankondiging van die oordelen. De Heere kondigt ook aan dat er te midden van die oordelen een mogelijkheid is om te ontkomen. En wel heel bijzonder voor Noach en voor de zijnen, dat wil dan zeggen voor zijn vrouw, voor zijn zonen en voor zijn schoondochters. En verder ook voor allerlei dieren die tot Noach zullen komen en die eveneens gespaard zullen blijven. Hoe? Langs welke weg en door welk redmiddel? Hoe zal er ontkoming zijn in die dreigende oordelen? De Heere geeft aan Noach opdracht om een ark te bouwen. En de Heere geeft ook precies aan tot in allerlei details hoe die ark eruit moet zien. Tot in de kleinste onderdelen toe wordt Noach verteld hoe hij dat werk moet maken. Van welk soort hout hij de ark moet maken. En hoe hij die ark moet indelen. Hoe lang, hoe breed, hoe hoog die ark moet zijn. Enzovoort. En dan na al die voorschriften en na al die opdrachten vertelt het laatste vers van dit hoofdstuk dat Noach het allemaal precies uitvoerde zoals de Heere het hem geboden heeft. Stipte gehoorzaamheid van Noachs kant dus. U begrijpt intussen wel dat die opdracht om een ark te bouwen twee aspecten heeft. Dat dat met twee zaken te maken heeft. In de eerste plaats met dat komende oordeel. Want dit oordeel zal bestaan in het komen van een geweldige watervloed. De Heere zal door water, zowel van bovenaf op de aarde neerregenend, als van beneden op uit de aarde opborrelend, de Heere zal door een geweldige watervloed dat oordeel brengen en alle leven dat er op de aarde is slaan. Niets zal dan kunnen overleven. God heeft niet langer geduld. De maat is vol. De ongerechtigheid is nu zo overweldigend op de aarde aanwezig. Vorige week zagen we daarvan wat van, want in het eerste gedeelte van Genesis 6 wordt ons dat omstandig beschreven. Als daar gezegd wordt dat de aarde vervuld is met ongerechtigheid en met wrevel en dat alle vlees zijn weg op de aarde verdorven heeft en dat God moet constateren dat het gedichtsel van het hart van de mens te allen dagen alleen maar boos is. Het recht van de Heere is nu zo lang met voeten getreden en de inzettingen des Heeren zijn zo lang en zo zwaar geschonden dat de Heere nu zijn goddelijk recht zal gaan handhaven en daarom die oordelen. En dan zal er bij voor niemand veiligheid zijn. Tenzij, en dat is dan het tweede waar de opdracht om de ark te bouwen mee te maken heeft, tenzij de Heere een redmiddel geeft en tenzij er mensen door de Heere verwaardigd worden om van dat redmiddel ook gebruik te mogen maken. En dat is Gods plan ook. Hij gedenkt altijd in zijn toorn aan zijn ontferming. Dat zal ook nu zo zijn, want al zegt God dan dat alle vlees zijn weg verdorven heeft en dat alle vlees het verdiend heeft om in de wateren van de zondvloed om te komen, toch zal niet iedereen de dood sterven. Er zullen er toch zijn die wel overleven. En vandaar dat de ark gebouwd moet worden, want overleven kan alleen via dat redmiddel. Had God dan geen ander middel kunnen geven? Had God dan geen middel kunnen geven waar niemand van de mensenkinderen aan zou hebben gearbeid, maar dat geheel en al en enkel en alleen door hem zou worden gegeven? Zeker, wat de Heere allemaal niet kan, daar zullen we maar niet over spreken, want zijn macht is onbeperkt en onbegrensd. Maar het gaat niet altijd om wat de Heere kan, het gaat om wat de Heere wil. En in dit geval wil de Heere dat bij het bouwen van de ark ook Noach en zeer waarschijnlijk ook de zijnen zullen zijn ingeschakeld. Noach moet zelf aan het werk. Hij mag niet lijdelijk, hij mag niet passief afwachten, op de daden des Heren wachten en zelf niets doen. Hij moet aan het werk, zoals het in geestelijk opzicht ook een opdracht is, om te werken, niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt. Ik kom op die dingen straks uiteraard nog wel even terug. En dan laat de tekst weten dat Noach inderdaad aan het werk gaat en dat hij inderdaad ook aan het werk blijft. Heel nauwgezet. En waarom doet hij dat? Hoe komt het dat Noach niet ongehoorzaam is? Het is geen geringe opdracht. U moet zich dat indenken. U moet zich dat voorstellen. Die ark moet gebouwd worden met primitieve hulpmiddelen, met primitief gereedschap. En dat moet gedaan worden door uiteraard maar een weinige mensen, een gering aantal mensen. Wat is dat niet voor een ontzettende opdracht? En hoe komt het dat Noach gehoorzaam? De Heere geeft zoveel opdrachten aan de mensenkinderen. En zoveel van Gods opdrachten blijven onuitgevoerd. Vele mensen weten van de wil van de Heere, weten wat de Heere van hen vraagt, weten wat de Heere hen opdraagt, weten wat ze moeten doen en doen het niet. De Heere zegt tot alle mensen, zegt het tot ons, bekeert u. En hoeveel onder ons midden zijn er die dat nog nooit gedaan hebben? De Heere zegt, gelooft in de Heere Jezus Christus. En hoeveel in ons midden zijn er die dat nog nooit gedaan hebben? De Heere zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. En hoeveel zijn er die dat nog nooit gedaan hebben? En het ook vandaag nog niet van plan zijn? Waar komt dan deze gehoorzaamheid van Noach vandaan? Maak u een ark van gooverhout. Met kamers zult ge die maken, met 3 verdiepingen zult ge die maken. Die opdracht om voedsel te verzamelen voor zichzelf en voor de zijnen en voor al die dieren die straks ook tot hem zullen komen. Waar komt die gehoorzaamheid van Noach vandaan? Dat gezegd kan worden naar al wat de Heere hem geboden had. Zo deed hij. Gemeente, er zijn 2 factoren die bij die gehoorzaamheid van Noach een belangrijke plaats hebben gehad. En u vindt ze niet zozeer in onze tekst, maar ik heb u dat al eens meer gezegd en dat is toch een van de grondregels voor het onderzoek van het woord van God. Bij het lezen van het woord van God en om te verstaan wat de Heere in zijn woord gezegd heeft, zullen we ons altijd moeten houden aan deze regel dat we schrift met schrift moeten vergelijken. Want de Heere geeft zelf de verklaringen van zijn woord in zijn eigen woord. En als we naast onze tekst het woord van de Hebreeën schrijver leggen in het 11e hoofdstuk, doet u dat maar als u wilt, Hebreeën 11, het 7e vers, dan zien wij dat daar een nieuw testamentisch commentaar gegeven wordt op wat ons in het Oude Testament in met name Genesis 6 wordt verteld. Laat ik u die woorden lezen uit Hebreeën 11, vers 7, dat is dus uit dat hoofdstuk waar meerdere figuren uit het Oude Testament naar voren worden gebracht als voorbeelden van mensen die in het geloof geleefd hebben en die door het geloof het een en ander verkregen hebben. Wel, in die rij staat dan ook Noach. Vers 7, door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Ziet u de 2 factoren die bij de gehoorzaamheid van Noach een grote plaats hebben gehad? Door het geloof heeft hij die ark toebereid. En het tweede wat een grote plaats bij zijn gehoorzaamheid heeft gehad was dat hij door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden bevreesd geworden is. Die 2 dingen, hij is bevreesd geworden en hij heeft door het geloof gehandeld. Laat ik dat laatste, dat eerste nog even voor uw aandacht mogen brengen, dat hij, zoals dat hier staat, bevreesd geworden is. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat datgene wat de Heere hem geopenbaard heeft, ontzettende indruk op hem gemaakt heeft. Dat is maar niet een bericht geweest dat hij aangehoord heeft en waarvan hij gedacht heeft, oh, gaat dat zo gebeuren straks en gaat de Heere dat doen om het dan verder voor kennisgeving aan te nemen, zonder dat hij er emotioneel, zonder dat hij daar tot in het diepst van zijn binnenste bij betrokken geweest is. Het is geen bericht geweest zoals je zo'n klein berichtje op de ergens binnenin op pagina 4 of 5 van je krant leest en wat je dan weer vergeten bent als je de krant dichtvouwt. Nee, dit is een bericht geweest, een boodschap waar Noach door geschokt is geweest. Waar hij tot in het diepst van zijn bestaan door ontroerd is geweest. Wat gaat God doen? Alle leven op aarde vernietigen. En Noach heeft er wat van gevoeld dat God daarin recht was. Recht in al zijn weg en werk. Noach heeft er wat van gevoeld dat de heiligheid en de eer van God gekrenkt is. Oh, hij heeft dat wel geweten, want de vreze des Heren leefde in zijn hart immers. Hij heeft dat wel geweten als hij de toename van goddeloosheid zag. En als hij de mensen hoorde spotten met God en goddelijke zaken. Hij heeft het wel geweten dat de Almachtige dat niet allemaal straffeloos zal kunnen aanschouwen. Maar dat de Heere daar een keer op zal reageren in heilige verontwaardiging. Maar als de boodschap komt dat God dat met der daad gaat doen, dan beeft Noach, dan siddert hij. Hij heeft gevoeld de schrik des Heren. Hij is daardoor ontroerd geworden. En daarom heeft hij ook haast gemaakt om in gehoorzaamheid dat bevel, die opdracht van de Heren om de ark te bouwen, uit te voeren. Gemeente, die indruk maakte toch op een mens, het woord van God. Als God werkelijk zijn woord spreekt en in dat woord van zijn geschondene recht spreekt. Als hij in dat woord tot onze ziel spreekt, van zijn gramschap, van zijn geduchte wraak, van de ernst van de zonde en van het verdiende loon voor de zondaar, dan maakt dat toch indruk. En als je het voor jezelf gaat beseffen dat je ook onder dat oordeel dient te verkeren, wee mij dat ik zo gezondigd heb, dan komt daar toch vrees, dan komt daar toch ontzag in de ziel, ontzag voor die heilige, gekrenkte, vertoornde hemelse majesteit. En zou dat dan geen prikkel worden tot gehoorzaamheid? Dan kunnen we de boodschap Gods, dan kunnen we het woord, dan kunnen we de prediking niet met een luchthartig gebaar van ons afschuiven en overgaan tot de orde van de dingen van de dag. Maar dan kunnen we de opdrachten van de Heere niet anders dan met vrees en beven uit gaan voeren. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Daar komen diezelfde noties in terug. En dan weten we dat het onze rechtstreeks aangaat. En met diep ontzag luisteren we dan naar het majesteitelijke woord van de Heilige. En doen we, gaan we althans doen wat de Heere ons zegt. En gaan we in de weg die de Heere ons wijst. Is het zo niet? En dan dat tweede wat de Hebreeën schrijver benadrukt. Het is niet alleen dat Noach bevreesd geworden is en dat hij van daaruit gaat werken. Maar het is ook door het geloof. Zoals het bij Abel en zoals het bij Henoch en zoals het bij Abraham en bij Sara en bij Jacob en bij Jozef. Allemaal uit het geloof, door het geloof was. Ook die arkbouw van Noach. Geloofswerk. Wat geloofde Noach dan? Het woord. En wat zei dat woord? Dat woord dreigde de oordelen Gods en Noach geloofde dat. Verder geloofde niemand het, zou je zeggen. Want de mensen geloven nu eenmaal de dingen die ze zien en niet de dingen die ze niet zien. Maar het echte geloof, dat is, Hebreeën 11 zegt dat ook, dat is een bewijs van de zaken die men niet ziet. En dat geloof heeft Noach beoefend. Hij heeft gehoord van de dingen die niet gezien worden. En toen zei hij niet, oh, omdat ik ze niet zien kan, geloof ik ze niet. Dat zeiden de mensen van zijn dagen. Noach, wat haal je in je hoofd, man? Kijk eens hoe helder de zon schijnt, hoe hoog de zon aan de hemel staat. En heb je het over een zondvloed? Heb je het over een watersnood? Heb je het over dood en verderf? Kijk eens hoe ver we het gebracht hebben. Het is vrede, vrede en geen gevaar. Noach gelooft het wel. Ook al heeft hij de enige grond om te geloven, alleen maar dat woord van God. Maar dat kwam zo met gezag. En dat maakte de Heere zo geloofwaardig. En dat was zo overtuigend. Dat al zou Noachs hart van nature ook gezegd hebben, ik geloof het niet. Hij het moest geloven. Hij niet anders kon dan geloven. Dat het einde aller dingen nabij is. Dat geloofde hij. En wat geloofde hij nog meer? Dat andere wat God ook gezegd had. Ik zal mijn verbond met u maken. Dat andere wat God ook gezegd had. Ik zal u en uw vrouw en uw zonen en uw schoondochters sparen. Door middel van die ark. Dat andere wat de Heer ook gezegd had. Dat die ark een afdoende, een genoegzaam, een geschikt redmiddel zou zijn. Wat geloofde Noach nog meer? Dat de Heere die de opdracht gaf ook bekwaamheid zou geven om de opdracht uit te voeren. Al ging het alle menselijke krachten te boven, ook Noachs krachten. En hoe zou hij dat nou moeten volbrengen? Hoe zou nou hij zo'n onmogelijke taak tot een goed einde kunnen brengen? Hij geloofde dat God machtig was om hem er de bekwaamheid en de volharding voor te geven. Zelfs al stond hij dan alleen in een spottende en goddeloze wereld. Al die dingen heeft hij ook geloofd, dat God voor zijn woord instaat en dat de beloften Gods waarachtig en getrouw zijn. En dat de Heere die roept ook getrouw is en het ook doen zal. Het geloof ziet ook die dingen, al zijn ze voor het natuurlijk oog onzichtbaar. En als ze dan Noach gaan bespotten met zijn fraaie schip. En als ze Noach gaan zeggen, ach man, wat haal je toch in je hoofd? Hoe kun je toch geloven dat dat nou gaat gebeuren? Nou, dan geeft dat geloof Noach kracht om ook tegen de spot van zijn omstanders in te gaan en verder te bouwen. Door het geloof. En zo gaat dat. Zo deed de Heere dat bij Noach, zo doet de Heere dat bij al de zijnen. Zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. En wie tot God komt, die moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken. En omdat het zo ligt in het koninkrijk der hemelen. Daarom begiftigt de Heere zelf de zijnen met het geloof. En dan komt dat voor in het leven van Gods kinderen. Dat terwijl alles om hen heen een andere taal spreekt. Ze toch met die vastheid en met die zekerheid durven staande houden. Maar zo zegt de Heere. Hè? Laat het dan niet zichtbaar zijn. En laat alles om me heen dan wat anders lijken te zeggen. Maar dit zegt de Heere. En die overtuiging is zo vast. En die zekerheid is zo gewis. Dat de mens niet anders kan doen dan zich aan het woord van de sprekende God vastgrijpen en in geloofsgehoorzaamheid de weg gaan die de Heere wijst. Dan gaan we geloven dat we sterven moeten, ook al is de dood voor ons gevoel nog ver weg. Dan gaan we geloven dat als we sterven we God moeten ontmoeten. Ook al hebben we daar vroeger misschien nooit aan gedacht. Dan gaan we geloven dat het waar is wat God in zijn woord zegt. Namelijk dat wij in dat gericht niet bestaan kunnen. Ook al hebben we misschien in onze eigen gerechtigheid een tijd lang gemeend. Dat we wel voor God zouden kunnen bestaan. Want dan zouden we de Heere wel vertellen welke goede dingen we allemaal gedaan hebben. En welke goede voornemens we allemaal gehad hebben. Maar als God werkt, dan gaan we geloven dat we door een ander gered moeten worden. En dat we daar zelf niets aan kunnen toebrengen. En als God ons in zijn woord dan van die ander en van de redding door hem en van de genade in hem gaat spreken. Ik bedoel de Heere Jezus Christus en zijn offer en zijn bloedstorting. En de genade in hem zichtbaar geworden, dan geeft de Heere geloof om ook dat te geloven. Te geloven dat we alleen veilig zijn als we in hem geborgen zijn. En we gaan er werk van maken. Ongetwijfeld. We gaan er werk van maken om tot hem te vluchten. Om te strijden om in te gaan. Om bij hem te mogen schuilen. Om hem te leren kennen, om in hem gevonden te worden. En daar blijkt de geloofsgehoorzaamheid uit. Zo ging Noach aan het werk. In vrezen. in geloof. En wat verder? Hoe deed Noach dat? Nou, ik kom weer bij onze tekst terug. Hij deed dat in grote nauwgezetheid. Precies zoals de Heere het heeft voorgeschreven. En ik zei het al, de details waren bekend. 300 ellen lang, 50 ellen breed, 30 ellen hoog. Nou ja, deel het maar door twee. Want een el is ongeveer 50 centimeter in die tijd. Dus dan wordt dat 150 meter lang en 25 meter breed en 15 meter hoog. Moet je even indenken, een schip 15 meter hoog. Ja, met onze oceaanstomers vandaag de dag is die ark misschien toch nog maar een klein ding geweest. Maar in die tijd. En dan drie verdiepingen. En boven in de ark een venster. En de naden allemaal dichtmaken van binnen en van buiten met pek, zodat het schip waterdicht is. Kortom, een heel bijzonder schip. Geen cruiseschip. Geen plezierboot. Het heeft ook helemaal niet de bedoeling om ergens een pleziertocht te maken. Maar wel een schip met een geweldig draagvermogen. Een schip dat overigens niet varen kon, maar alleen drijven. Een schip dat door geen roer kon worden omgewend, maar dat hoeft ook niet, want de Heere is de bestuurder van dat schip. Het hoeft alleen maar te drijven en dan zal de Heere het brengen waar hij het hebben wil. Verder doel heeft dat schip niet. Nou, precies naar de voorschriften, en ik weet niet in hoeverre de kunde van scheepsbouw in die tijd al gevorderd was. Het zal allemaal misschien in de kinderschoenen gestaan hebben, maar met alles wat men er toen van wist, heeft men ook wel geweten dat dit geen normaal schip was. Noach heeft het geweten en zijn omstanders hebben het geweten. En het zal misschien ook wel weer een nieuwe oorzaak tot spot en tot hoon gegeven hebben. Maar het deert Noach niet. Hij doet het precies zoals de Heere het heeft voorgeschreven. En dat is toch de opdracht. Als het gaat om de zaligheid en om het zoeken van de zaligheid en om het strijden om in te gaan en om het werken om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven en al die opdrachten die de Heere gegeven heeft, dan gaat het er toch om dat we ons daarin ook precies houden aan wat de Heere heeft gezegd. Dan zal het in het christendom en in het christelijk leven en in het geloofsleven met name toch niet anders kunnen dan met stipte nauwgezetheid. Dan heeft de Heere het toch niet voor niets zo en zo bepaald. Dan is daarmee toch eigenlijk dat hele vage christendom van velen uit onze tijd tegelijkertijd ook veroordeeld. Dan is dat onbelijnde en dat onprecieze dat zo ruim lijkt dat jouw rap en zijn maat erbij kan, dat is daarmee tegelijkertijd toch ook veroordeeld. Al dat zweverige, dat misschien wel wat geestelijk lijkt, maar wat uiteindelijk geen ruggengraat en geen fundament heeft, dat is daar toch tegelijkertijd ook mee veroordeeld. Als Noach zo de ark gebouwd had, de Heer had gezegd zo en zo en zo en zo, en als Noach zei, nou ja, dat komt niet op de centimeter nauwkeurig, dan mag je best een beetje van afwijken en dat is allemaal, nou ja, niet zo precies. Dan was hij er de branding niet mee doorgekomen. Want God vraagt nu eenmaal in de heilige dienst, in het heilige werk van het werken om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, nauwgezetheid en belijndheid. En dat verstond Noach. Hij wist dat God een precies God is. En hij wist dat het volk dat de Heere zich tot een erfdeel verkregen heeft, door hem ook tot een precies en tot een nauwgezet volk gemaakt wordt. Zo deed hij dat, nauwkeurig. En hoe deed hij het verder? Hij deed het ook in bewogenheid. Dat vloeit eigenlijk voort uit het feit dat hij, zoals Hebreeën 11 vers 7 zei, dat hij bevreesd geworden was. Daar vloeit nou niet alleen zijn gehoorzaamheid uit voort, maar ook zijn bewogenheid. Hij heeft die tijding gekregen dat hij en zijn vrouw en zijn zonen en zijn schoondochters behouden zullen blijven. En de andere dan? En die tijding heeft Noach niet zomaar voor kennisgeving aangenomen, zagen we. Hij heeft een hart gehad, deze man. En in zijn hart leefde bewogenheid. En daar leefde zorg. En daar leefde meegevoel. En hij had te doen met zijn tijdgenoten. Hij heeft niet onverschillig tegenover zijn buren en tegenover anderen gestaan. Ik zei dat die boodschap die God hem gaf, die goddelijke aanspraak, hem bewogen, aangegrepen heeft. En toen heeft hij ook verstaan, toen God zei dat de Heere nog een poosje geduld zou hebben, namelijk al die jaren die er zouden verlopen voordat de arkbouw gereed zou zijn. Noach heeft ook begrepen dat al die tijd dat de ark in aanbouw was, er nog genadetijd voor de goddelozen zou zijn. En nog is de dag der zaligheid niet voorbij, al heeft de Heere gezegd dat hij wel voorbij zal gaan. En daar heeft Noach van gesproken. Hij wordt in 2 Petrus 2 vers 5, weer zo'n tekst die naar Noach verwijst. 2 Petrus 2 vers 5 wordt Noach genoemd de prediker der gerechtigheid. Hij heeft dus gepreekt. Hij heeft zijn mond niet gehouden. Hij heeft niet alleen stilzwijgend dag in dag uit, week in week uit zijn hamer en zijn zaag en zijn andere gereedschap gebruikt om de planken op maat te maken en ze dan aan elkaar te verbinden enzovoort enzovoort. En dat allemaal met een gesloten mond. Nee, hij heeft gepredikt. Zeker, hij heeft ook door de daad gepredikt. Want de bouw van de ark alleen al was een prediking. En elke hamerklop was een boodschap aan de omstanders die erbij waren en die ervan hoorden. Elke hamerklop was een boodschap, bekeert u. Maar ongetwijfeld, het woord dat Petrus gebruikt, geeft dat ook te kennen, heeft hij ook met de mond, met het woord gepreekt. Natuurlijk hebben de mensen gevraagd, Noach, wat ga je doen? Noach, wat ben je van plan? Noach, waartoe dient dit bouwstuk? En al hebben ze misschien spottend en denigrerend gereageerd. Hij heeft erover gesproken. Hij heeft het woord Gods bekendgemaakt. Hij is een prediker der gerechtigheid geweest. Dat is Gods gerechtigheid. Hij heeft gesproken van hun zonden, waarmee ze God getergd hebben. En hij heeft niet met de vinger naar hen gewezen, maar hij heeft ook met de vinger naar zichzelf gewezen. Want de rechte prediking weet ook zichzelf te verootmoedigen en te vernederen. En we staan allemaal onder het oordeel Gods. Hij heeft gesproken over die gerechtigheid Gods die gekrenkt is, die geschonden is. Hij heeft gesproken over de gerechtigheid Gods die nu vergelding eist. Hij heeft aangedrongen op bekering. Hij heeft de mogelijkheid van zalig worden, van behouden worden gepredikt. Hij heeft verteld, ik moet ook een deur in die ark maken. En die deur gaat naar binnen open. En er kunnen mensen binnen in die ark. En hij heeft geroepen, zogen zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En in die geest heeft Noach gearbeid, bewogen met het lot van zijn medemensen. En zo heeft hij, zo zegt Hebreeën 11, tegelijkertijd de wereld veroordeeld. En gezegd dat zoals ze nu leefden en zoals ze tot nog toe geleefd hadden, het voor Gods heilig oog niet bestaan kan. Maar daartegenover, oh wat schittert dan de genade Gods. Als het voor Gods oog niet bestaan kan, het menselijk gedrag, dat de Heere dan toch nog genadig is. Dat de Heere dan toch nog een middel geeft om aan de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En Noach heeft gewezen op die deur en op dat heil. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Zo heeft hij gepreekt. In bewogenheid. En als er dan gespot werd, Ik denk dat dat niet anders kan, gelet op de ongelovigheid en de goddeloosheid van de wereld van die tijd. Ach, Noach heeft geweten uit de spot van de mensen dat dat alleen maar een extra bewijs was voor de verblinding die over hen gekomen was. Maar is hun heil blijven zoeken. Tijdig en ontijdig. Maar wat heeft hij bereikt? Wat heeft hij bereikt in al die jaren dat hij bezig was met de bouw van de ark? Zijn er mensen tot bekering gekomen? Gemeente, ik sluit dat niet uit. Wie zal dat zeggen? Gods woord keert niet ledig tot hem weder. Ja, maar het blijkt toch dat er dan toch alleen maar die 8 in de ark behouden zijn gebleven. Die de Heere al eerder aangekondigd had. Nou, wie zal zeggen dat er misschien in die periode van Noachs arbeid toch ook nog tot bekering gekomen zijn. Maar die door de Heere weggenomen zijn eer dat de dag van het kwaad kwam. Zodat ze dat onheil zo niet hebben gezien. Maar hoe het ook zij, wat heeft Noach bereikt? Dit, dat hij zelf, en ik denk weer aan Hebreeën 11, een erfgenaam der rechtvaardigheid is geworden. Dat heeft hij bereikt. In die weg van geloofsgehoorzaamheid is hij een erfgenaam der rechtvaardigheid geworden. En dat tekent het nou helemaal precies, want een erfgenaam ben je niet door verdiensten. Een erfgenaam ben je alleen maar door de wil van de erflater. Er was geen verdienste bij Noach. Ook het feit dat hij zo stipt en zo gehoorzaam de hamer en de andere gereedschappen gehanteerd heeft. Ook datgene dat hij volhard heeft bij alle tegenstand en bij alle twijfel die mogelijk in zijn eigen ziel ook opgekomen is. Daar zit geen verdienstelijkheid in. Als Noach alles gedaan heeft wat God hem gezegd heeft, dan moet hij van zichzelf zeggen, wat? Dat hij nog maar een onnutte dienstknecht is geweest. Omdat hij alleen maar gedaan heeft wat hem opgedragen was. En nee, verdiensten ligt er niet. Ook in zijn arkbouw niet. Ook in die nauwgezette, voortgezette arbeid van Noach niet. En als hij dan de rechtvaardigheid ontvangt, dan ontvangt hij die als een geschenk, als een erfdeel, geschonken door hem die het voor hem verdiend heeft. Waar ziet dat dan op? Nou, dat ziet toch op Christus. Dat ziet toch op de Heere Jezus Christus. Dat ziet toch op de zaligmaker die de dood is ingegaan. Dat ziet toch op degene die zijn leven heeft afgelegd. Dat is de testamentmaker. En het was nodig dat de dood van de testamentmaker tussen beiden kwam. Noach stond in Jezus' testament. Maar wil Noach profiteren van het testament van de Heere Jezus, dan moet de testamentmaker zelf eerst sterven. En hij is gestorven. En hij heeft gerechtigheid aangebracht. En dat wordt nu als een geschenk, als een erfdeel aan de onwaardige en onverdienende Noach toegerekend. En zo kan hij bestaan voor God in dit gericht. En ook als hij straks bij zijn sterven voor de rechterstoel moet verschijnen. Zo is er voor Noach vergeving. Terwijl hij niet beter was dan zijn tijdgenoten, inderdaad. Maar God maakt weer onderscheid. Hij deed het toen hij Noach opzocht. En toen hij Noach de vrezen des Heren leerde. Hij deed het toen hij Noach geloof gaf. En geloofsgehoorzaamheid. Hij deed het als hij Noach de gerechtigheid van de Heere Jezus schenkt en toerekent. En het is om Christus wil dat Noach behouden wordt. Het is om Christus wil alleen als een zondaar behouden wordt, gemeente. Het is om Christus wil als een verloren zondaar, als een ellendige die de oordelen en de gramschap Gods verdiend heeft, toch behouden mag worden. Erfgenaam is Noach geweest. Bent u dat ook? Nou ja, u bent een erfgenaam. We zijn allemaal erfgenamen. En dan bedoel ik het niet in de aardse zin dat je een vader hebt en een moeder van wie je erft, van wie je geërfd hebt of van wie je straks wat zult erven, veel of weinig. Nee, in die zin bedoel ik het niet. Weet u, we zijn allemaal erfgenamen van Adam. En toen we op de wereld kwamen, kwamen we als zijn erfgenamen op de wereld. En we kregen tegelijkertijd ook zijn erfenis al mee. Kinderen des toorns, die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij we opnieuw geboren worden. Die erfenis hebben we al. En we hoefden er niets voor te doen om die erfenis te ontvangen. God heeft die schuld, die erfschuld ons toegerekend en meegegeven. En we hebben daarnaast nog zoveel gedaan om God te onteren en te tergen en onze ziel voor eeuwig te verwoesten. Ja, erfgenamen zijn wij. Maar is dat nou al de erfenis en alles wat u meedraagt tot nog toe? Er is een mogelijkheid om nog een keer te erven. Om erfgenaam van de rechtvaardigheid te worden. Hoeft u niets voor te doen. Hoeft u niets voor mee te brengen. Want bij een erfenis hoef je niks mee te brengen. Hoef je alleen maar te kunnen aantonen dat je tot die familie behoort. Dat je er één van bent die in het testament staat. En wat betekent dat in geestelijk opzicht? Ja, ik zei het al, we zijn kinderen des toorns. Zo zegt het formulier voor de bediening van de heilige doop immers. Tenzij wij opnieuw geboren worden. Moet ik me dan opnieuw doen geboren worden? Nee, dat hoeft u ook niet eens te doen. Dat doet God. Die werkt dat wonder van de wedergeboorte. Hij werkt alles. En wat moeten wij dan doen? Ach, wat blijft ons dan over? Dan als arme smekelingen aan de troon der genade te buigen en te zeggen, Heer, ik ben verloren. Ik ben verloren voor tijd en eeuwigheid. Ik heb mezelf in die ellende gestort, maar u bent machtig om te helpen, om te bekeren, om geloof te schenken. U bent machtig om een boze hart te vernieuwen. Heere, u deed het bij Noach. En er was geen waardigheid en verdienste bij die man. U deed het bij Abraham. En er was geen waardigheid en verdienste bij die man. U deed het bij al uw volk. En er is er niet één die gezegd heeft, ik heb het verdiend en ik had het ernaar gemaakt. Ik kan ook niet zeggen, o God, dat ik het ernaar gemaakt heb. En dat ik het verdiend heb. Integendeel. Het is verzondigd en noem dan de zonde maar op en beleid ze maar eerlijk voor de Heere en spreek het dan maar uit dat u niet bestaan kunt voor de ogen van die God tegen wie u gezondigd hebt, maar smeek hem dan om genade. Daar begon het bij Noach immers ook mee, dat de Heere genade gaf, dat de Heere onverdiende gunst aan een onwaardig mens bewees, smeek hem om genade en bid de Heere dat hij u zo, zoals hij Noach behandelde, zou willen behandelen. En dat hij dat wil werken. Dat geloof en die gehoorzaamheid. En dat u in die weg mag worden wat Noach werd. Een erfgenaam der rechtvaardigheid. Wil God dat dan geven? Ach, er is niets liever dat de Heer dan dat wat de Heere wil geven. Als hij zijn oordelen brengt, dan doet hij dat niet omdat hij daar behagen in heeft. Maar omdat zijn lang geschonden en gekrenkte recht hem er dan tenslotte toe verplicht. Maar de Heer is veel liever barmhartig. En de Heer geeft veel liever zijn ontferming aan zondaren. De Heer is barmhartig en genadig. En schoon zwaar getergd. Langmoedig en weldadig. En groot van goede tierenheid. En daarom, er hoeft geen vrees te wezen in die zin dat God een zondaar die boetvaardig tot een vlucht zal afwijzen en zal wegsturen, zolang de Heere nog barmhartig en genadig is, heet hij zondaren die tot een vluchten welkom, omdat zij ook uit de verdiensten van Christus zouden ontvangen en erfgenamen der rechtvaardigheid zouden worden. Amen. Psalm 118, en daarvan het 10e vers, 118 het 10e vers. laten wij samen de Heere danken. Heere, dat genade wonder dat u in het leven van Noach verrichtte, dat is toch ook voor ons allemaal nodig. Mogen we u bidden het dan ook in ons leven voor het eerst of bij vernieuwing te werken. En zo ook die zegen te geven op de prediking van uw woord, dat we niet alleen maar weten hoe dat nou bij hem lag, bij deze Noach, maar dat wij ook in ons eigen leven dat werk van u mogen terugvinden, dat werk van u in ons binnenste, waardoor wij dan zelf ook gaan werken, onze zaligheid met vrezen en beven. O God, wij vragen van u, wilt gij het woord dat we gehoord hebben nu ook, door uw Heilige Geest, tot een eeuwige zegen stellen. En laat het ons, in de tijd waarin wij leven, die in zoveel dingen lijkt op de dagen van Noach, ook een tijd van goddeloosheid, een tijd van afval van u, een tijd van spot en hoon, een tijd van ongeloof en van allerlei verdervende machten die het op de ondergang van de inwoners van deze wereld voorzien hebben. Laat in deze tijd van goddeloosheid er op deze aarde dan ook een Noachs volk zijn, Heere. Dat in geloof en in bewogenheid aan dat woord van u gehoorzaam is. Om zo ook kon het zijn anderen nog tot zegen te mogen wezen. Heilig uw woord aan ons hart en vergeef ons onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. 19, het zesde vers. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.